Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 38 en daarvan het 9e en het 22e vers. 38, 9. Maar wat klaag ik, Heere der Heren? Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet, en ook het 22e vers. wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord zingen we van Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzaagd. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi, het tweede hoofdstuk. Filippenzen 2 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 30, vers 2.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En eigenlijk zie niet op het zijne, maar en eigenlijk zie ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus er zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het licht des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offeranden en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook uw lieden met mij. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want wij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest, tot nabij de dood. Maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zou verblijden, en ik te min zou droevig zijn. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap, en houd de zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij gaan luisteren, gemeente, deze middag naar Filippenzen 2, vers 25 tot en met 30. En we lezen daarvan alleen nog het 25ste vers en vers 27a. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder en uw afgezondene en bedienaar mijne nooddruft. En dan vers 27a, en hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd. Tot zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Grote, majesteitelijke en eeuwige God in de hemel, u hebt ons aan de middag van deze dag opnieuw onder uw woord samengebracht. Laat dat een wonder zijn, Heere, in onze ogen. Geef u ons ook een diep besef dat we uw zegen onmisbaar nodig hebben. Want, Heere, als we uw woord gelezen hebben en gereed staan om naar de boodschap van dat woord te gaan luisteren, dan zijn we zo diep afhankelijk van de werking van uw Heilige Geest. Die geest alleen kan in het rechte spoor onze leiden. En uw kind leert het toch steeds meer bidden. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Heere, zou u willen geven dat er vanmiddag onderwijs ontvangen mag worden uit dit wat onbekende gedeelte van uw heilige woord. Ook voor dit gedeelte dat we zojuist lazen geldt dat het door God ingegeven is. En dat het nuttig is tot onderwijzing en tot lering, tot wederlegging en tot bestraffing. Maar Heere, laat het ook heel persoonlijk een woord mogen zijn dat spreken mag in onze omstandigheden. Dan willen we heel bijzonder aan u aanbevelen degene die weten van ziekte. Heer, u kent de zorgen. U kent de onzekerheid. U weet van de klachten die zich kunnen laten gelden. Zou het mogen zijn, Heere, dat we niet alleen onze last gedurig op u mogen werpen, maar dat we ook mogen ondervinden uw ontferming. Zo sprak de tekst van vanmiddag ervan. Maar God heeft zich zijner ontfermd. En die God leeft toch nog. En Heere, dan dragen we niet alleen aan u op degene die het lichamelijk moeilijk hebben. Maar we betrekken er ook bij degene voor wie het psychisch moeilijk is. Het kan zo'n onbegrepen en eenzame weg zijn die we moeten gaan. Wil u helpen. Wil u het kruis ook heiligen voor ons hart. Wil u geven dat in wegen van tegenslag en moeite ondervonden mag worden dat u zorgt. We bidden u evenals vanmorgen voor de rouwdragenden. Voor degene die korter of langer geleden een geliefde moesten verliezen. Ze zijn er in het midden van de gemeente die aan het graf hebben gestaan van een eigen kindje of kleinkind. Of een kind dat al de volwassen leeftijd bereikte. Heere, u die alle moeite en verdriet aanschouwt, wil u uw troost schenken. Wil u kracht geven. We bidden, Heere, voor hen die in andere moeilijke omstandigheden verkeren. Onze weg kan zo door het duister gaan, maar ook nog op zo'n manier dat anderen er nauwelijks of geen begrip van hebben hoe moeilijk het is. En Heere, als het zo is, zou u dan onze weg willen kennen. En u kent de weg van moeite en van zorgen, maar wil u het ook laten ervaren. Als u uw kinderen, heel bijzonder in geestelijk opzicht, toch ook allemaal een eenmanspad geeft, Heere. Al zijn er tijden dat ze samen of met meerdere mogen voortrekken op de pelgrimsweg. Al zijn er tijden dat ze met verwondering mogen horen naar het gezang en de pelgrimsliederen van anderen, omdat uw kerk bij beurten zingt. Maar u geeft toch al uw kinderen ook een eenmanspad. Dat pad dat ze zelf heel persoonlijk moeten gaan. En wil u ze op die wegen ook gedenken. Als ze misschien ook wel door het donker moeten gaan in geestelijk opzicht. Als ze geen hand voor ogen zien. Als de vorst der duisternis het hen toesissen kan, ge hebt geen heil bij God. En als in de moedeloosheid misschien de stem van binnen wel klinkt, de Heere heeft me begeven en verlaten. En we het ook nog moeten erkennen dat het verdiend is en naar recht is, als u dat doen zou, vanwege onze zonden en vanwege onze afmakingen. Maar Heere, als u hebt gewerkt, zou u dan op uw eigen werk willen terugkomen? Zou u het willen versterken? Zeker, u acht voor uw pelgrims de bestrijdingen ook noodzakelijk. In meerdere of in mindere mate. Maar uw kerk wordt beproefd. Ze wordt verootmoedigd op de pelgrimsreis. Maar wil u met de verzoeking ook de uitkomst geven. En Heere, daar waar we onszelf zouden bedriegen, wil ons ontdekken. En wil het ons maar gedurig laten bidden. Doorgrond me. Ken mijn hart. Doorgrond mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op die eeuwige weg, Heere. Zo bidden we ook om geestelijk onderwijs. We dragen heel de gemeente die ons nog altijd lief is aan de troon van uw genade op. Nogmaals bevelen we u hartelijk onze vriend en broeder dominee De Bruin. Geef hem wat nodig is om zijn ambtelijke werk hier in het midden van de gemeente te vervullen. Gebruikt u hem als een middel in uw hand. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot onderwijs van uw volk en kinderen. Heren, we dragen de broeders van de kerkenraad aan u op, gedenk ze in het ambtelijke werk. Wil u ze laten bemerken, heren, en laten ervaren dat ze het niet alleen hoeven doen. Geef dat ze hun hart voor u de Heere mogen uitstorten. Dat ze ook mogen ondervinden dat het Israëls God is die krachten geeft. Wil u zelf ook meegaan op te huis bezoeken. En zelf aanwezig zijn in de vergaderingen. En laat het de broeders van de kerkraad gegeven zijn om uw woord. En heel bijzonder de verborgenheden van Christus. Veel te onderzoeken en te overdenken voor zichzelf. Om zo, Heere, ook dingen door te mogen geven op de bezoeken. Geef ze ook de wijsheid en alles wat nodig is. Heere, we dragen alle die een taak hebben in het midden van de gemeente aan u op. We denken aan de organisten, aan de koster, aan degene die leiding geven aan de verenigingen en de zondagsschool. We bidden ook om een zegen over het evangelisatiewerk als het weer zal plaatsvinden. Heere, wil u zelf het zaaien van uw woord, het uitstrooien van dat zaad, zegenen en geven dat het harten mag bereiken in deze grote stad. Waar zoveel mensen lopen die niet weten van het verschil tussen hun linker en rechterhand, geestelijk gesproken. Die niet weten van hun eeuwigheid en van hun godsontmoeting. Die niet weten van hun onsterfelijke ziel. En van twee wegen, van twee bestemmingen. En die ook niet weten van die ene naam. Onder de hemel gegeven. Zou u ze, Heren, willen opzoeken? Zou u ze willen bekeren? Eenmaal zond u uw knecht naar Nineveh. En het eenvoudige gepredikte woord in alle eerlijkheid verkondigd mocht veel vrucht dragen. Wil u het ook geven hier in Rotterdam. En dan denken we ook, Heren, aan zoveel die er zijn. Onder de studenten en onder de inwoners die wel bekend waren met uw woord. Opgevoed mogelijk bij uw woord, maar erbij vandaan gedwaald. En die met een ongeredde ziel door de stad gaan. Heren, wil u ze in het hart treffen. Wil geven dat ze niet alleen in hun geweten getroffen worden als ze een kerkdienst zien plaatsvinden. Als ze ons de kerk zien verlaten of naar de kerk zien gaan. Of als ze het evangelisatiewerk zien plaatsvinden. Maar wil u meer dan dat geven. Want wij hebben meer dan dat nodig. Niet alleen een kneep in ons geweten, waardoor we een ogenblik stilstaan en beseffen, het kan toch eigenlijk niet zo verder. Maar wat we zo onmisbaar nodig hebben is hartvernieuwende en bekerende genade. Heren, wil u dat geven. Maar werk het ook in het midden van de gemeente, onder jongeren en ouderen. En daar waar u hebt gewerkt, Heren, wil u uw werk zelf versterken. Wil u het zelf ook onderhouden. En u onderhoudt het toch altijd in een armhoudende weg, Heren. Leer ons dat ook. Om nu steeds weer arm gemaakt te worden in onszelf. Dat is nodig voor ons hoogmoedige vlees, dat ook met ontvangen genade iets en veel kan worden in eigen oog. Dat het dan met de ontvangen genade kan stellen buiten Christus en buiten de toevluchtneming tot Hem. Maar Heere, geef toch dat wij door uw onderhoudende werk als we genade mogen kennen, ook weer arm gemaakt worden bij vernieuwing. Om de rijkdom opnieuw en dieper te vinden in Christus. En wil u zo, Heren, een arm en een ellendig volk doen overhouden, dat op uw naam en op uw naam alleen betrouwt. En dat dan ook kan spreken goed van wie u wil zijn voor de grootste van de zondaren, zoals Paulus het eenmaal neerschreef. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamst ben. Heere, gedenk ons, gedenk het bredere kerkelijke leven. De zorgen leggen we voor u neer met de beden of u ons de weg wil wijzen, maar of u ook het werk van de vorst der duisternis, die uiteen zoekt te werpen wat niet uiteengeworpen moet worden, namelijk daar waar wel geestelijke verbondenheid en erkenning is, wil u dat werk schelden en van ons weren. En wil u uw kerk bewaren door het woede van de vorst der duisternis heen. En geeft u ook een weg, Heere, en laat de weg die we mochten inslaan om elkaar vast te houden op grond van schrift, belijdenis en kerkorde door u gezegend mogen worden. Geef ook dat we er een overtuiging van mogen meedragen dat dat de weg zal zijn. En Heere, wilt u ook aan dit land en volk denken, onze overheid, ons vorstenhuis, deze wereld in nood, bijzonder uw volk Israël, wil velen van dat Joodse volk tot bekering en kennis van Christus brengen. En hoor ons in al onze gebeden, om Christus wil. Amen. Wij willen, gemeente, gaan zingen van Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. 84, 5. O God die ons te schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En dat is Christus. En ook het zesde vers van Psalm 84. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kostenkerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, verschillende van ons weten wel hoe goed een ziekenbezoek kan doen. Als we ziek zijn, misschien wel heel kwetsbaar zijn vanwege ziekte, maar er komt iemand die allereerst maar vooral luistert. Dat is belangrijk, toch? Maar die misschien ook wel de goede vragen stelt. Of die vanuit het woord iets aanwijst. Of je wijst op het gebed. Iemand, dat zou ook u kunnen zijn of jij, die de vrijmoedigheid krijgt om op zo'n bezoek toch te zeggen, zullen we samen de handen nog vouwen. En zullen we het aangezicht van de Heere nog zoeken. En als je die vrijmoedigheid nou niet zou hebben, die het misschien wel eens zegt en dan niet als loze woorden, maar ik zal voor je bidden of aan je denken in het gebed. Een ziekenbezoek kan bijzonder goed doen als het ontvangen mag worden. Maar omgekeerd kan een ziekenbezoek ook goed doen aan degene die het brengt. Daarvan zijn ook voorbeelden. Ook in de jaren dat ik zelf de gemeente van Kralingen mocht dienen en wel eens een ziekenbezoek bracht waarbij je zelf iets leren mocht. En nu gaan wij deze middag, als de Heer het ons geeft en in biddend opzien om Gods hulp, op ziekenbezoek bij Epafroditus. Onbekende persoon uit de Bijbel. Maar dat gedeelte wat we deze middag als tekst hebben gelezen, behoort ook tot dat woord waarvan de apostel zegt, al de schrift is van God ingegeven. En al de schrift is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot vertroosting, tot wederlegging. De Heere geven dat het zo ook klinken mag. We willen met de hulp van de Heere gaan luisteren naar onze tekstwoorden. Filippenzen 2, vers 25 tot en met 30. En we schrijven daar als thema onder, op ziekenbezoek bij Epafroditus. Drie gedachten. Allereerst letten we erop hoe Paulus hem terugzag. Want we mogen aannemen dat Epafroditus voor Paulus een bekende was. En hoe dat was, dat hopen we wel te horen. Hoe Paulus hem terugzag. In de tweede plaats, hoe Paulus hem terug ontving. Want als Epafroditus bij Paulus komt, wordt hij, u vindt dat terug in vers 27 het begin, wordt hij ernstig ziek. Hij is ook krank geweest tot nabij de dood. Maar, zegt Paulus, God heeft zich zijner ontfermd. Paulus ontving hem terug. En dan tenslotte hoe Paulus hem terugzond. Dat kunnen we ook lezen in vers 28. Zo heb ik hem dan te spoediger gezonden. En in vers 29 ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houden zulke in waarde. Dus op ziekenbezoek bij Epafroditus, hoe Paulus hem terugzag, terug ontving en terugzond. We gaan vanmiddag, gemeente, aan het begin van de preek in gedachten naar de grote stad Rome. Paulus is daar terechtgekomen nadat hij zich op de keizer beroepen had. We hebben de geschiedenis van zijn reis naar Rome wel eens in een aantal bijbellezingen overdacht. Door de stormen heen, door de schipbreuk heen, door het overwinteren op Malta heen, is Paulus uiteindelijk in Rome aangekomen. En hij moet daar wachten op een uitspraak van de keizerlijke rechtbank. En hoe lang duurde dat precies? Paulus heeft, zo weten we uit Handelingen 28, 2 jaren in gevangenschap doorgebracht. Waar dat precies was, dat staat ook in de Bijbel. Paulus zat in een eigen gehuurde woning in Rome. Hij heeft, in tegenstelling tot andere gevangenen, die in een verzamelgevangenis geplaatst werden, door de voorzienige leiding van de Heere toestemming gekregen om zelf, ja wij zouden zeggen, een soort kamer te huren, ergens in een van de grote woonblokken die in die tijd in Rome te vinden waren. Ongetwijfeld een eenvoudig, een armoedig vertrek, maar Paulus zat in ieder geval niet zo gevangen in het duister en in moeilijke omstandigheden zoals dat voor anderen gold. Maar hij was daar wel een gezant in een keten, zoals hij schrijft in een van zijn brieven. Dat moeten we heel letterlijk nemen. Hij zat met een ketting vast aan een Romeinse soldaat die hem bewaakte. Op bepaalde momenten van de dag zou die ketting misschien nog wel eens even los geweest zijn, maar zeker in de nacht werd hij aan die Romeinse soldaat vastgeketend. We moeten ons dat even proberen voor te stellen. Die Romeinse soldaten waren natuurlijk niet allemaal even aangenaam gezelschap. Daar zaten misschien wel bijzonder goddeloze, wrede en onhebbelijke mensen tussen. En Paulus zat dus dag in dag uit met zulke Romeinse soldaten in één vertrek. Als de ene wegging, dan was de andere alweer binnengekomen. Moeilijke omstandigheden. Natuurlijk zal de apostel gelegenheid hebben genomen om het woord te preken, ook door te geven aan die mensen, want ze hadden ook een ziel. Net zo als dat er soms wel eens mensen zijn, dat zijn andere omstandigheden natuurlijk, maar mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of op een andere plaats tegen wil en dank, als ik het zo zeggen mag, maar die toch de vrijmoedigheid vinden, de gelegenheid zien om een woord te spreken over de Heere en over zijn woord. Maar het is natuurlijk lang niet zeker dat al die soldaten met wie Paulus in aanraking kwam ook tot bekering zijn gekomen. Het kan even goed dat het een grote beproeving voor hem geweest is dat hij de tijd met zulke mensen moest doorbrengen. En dan is er in ieder geval, en dat moeten we weten voor de achtergrond van onze tekst van vanmiddag, dan is er in ieder geval één gemeente die gehoord heeft van zijn omstandigheden, van zijn gevangenschap in Rome. En dat is de gemeente van de Filippenzen. De brief hebben we vanmiddag voor ons. Zo'n 13 jaar geleden was Paulus daar voor het eerst gekomen. Er waren wonderen van genade gebeurd in Filippi. Lydia, haar hart was geopend door het krachtige werk van de Heilige Geest. De stokbewaarder was tot bekering gekomen in die donkere nacht toen de aarde beefde. Toen die stokbewaarder geen andere uitweg meer zag dan zichzelf het leven te benemen, toen heeft daar die roep geklonken: doe u zelf geen kwaad. Dat door de duivel bezeten meisje met die waarzeggende geest is in vrijheid gesteld en anderen zijn tot bekering gekomen. En er is daar in Filippi dus een gemeente ontstaan die altijd hartelijk aan Paulus verbonden is gebleven en Paulus aan die gemeente. Het is zelfs zo geweest dat de Filippenzen verschillende malen Paulus iets hebben meegegeven met het oog op zijn zendingswerk. En nu ze hebben gehoord dat Paulus gevangen zit in Rome, ja, wat gaan ze dan doen? Twee dingen, kinderen. Het eerste wat ze hebben gedaan, dat is, ze hielden een collecte. Geld ingezameld, de rijken hebben veel gegeven, de armen minder, maar wat ze konden missen, dat hebben ze verzameld. Dat was voor Paulus, ik zeg het verkeerd natuurlijk, dat was voor het werk dat Paulus mocht doen ten dienste van het evangelie. En dat geld, dat moet gebracht worden door iemand vanuit de gemeente van Filippi. Wie zal dat zijn? Wel, ze hebben een zekere Epafroditus aangewezen. En die Epafroditus kreeg de opdracht om naar Paulus toe te gaan, dat geld te overhandigen. Dat kon Paulus gebruiken in de dienst van het Koninkrijk van God. Misschien wel om de huur van die woning in Rome ook nog te betalen, maar ook om zijn brieven te laten verzenden, om andere dingen te doen ten dienste van Gods Koninkrijk. En ze hebben Epafroditus gezonden, daar kom ik straks iets uitvoeriger op, om Paulus van dienst te zijn tijdens zijn gevangenschap. Hoe lang die zou duren, dat wist men van tevoren natuurlijk niet. Wij weten het duurde 2 jaar, maar Paulus wist dat niet. Al de tijd van de gevangenschap zou Epafroditus bij Paulus moeten en mogen blijven. Wie was die Epafroditus precies? We gaan het maar opdiepen vanuit onze tekst. In vers 25 lezen we: maar ik heb nodig geacht tot u te zenden. En dan valt allereerst zijn naam, Epafroditus. We moeten naar die naam ook maar even heel goed luisteren. Moeilijke naam natuurlijk. En geen bekende Bijbelse naam. Maar daar zit een andere naam in. Namelijk de naam Afrodite. En Afrodite, dat was voor de Grieken en de Romeinen een van de godinnen die ze vereerden. De godin van de liefde. Van de zinnelijke liefde. Van de uitspattingen in zedeloosheid. Daar is deze Epafroditus naar vernoemd. U begrijpt wel dat de Bijbeluitleggers zeggen, dat betekent het moet een heidense man zijn geweest wat zijn afkomst betreft. Hij heeft heidense ouders gehad. Want christelijke ouders zouden hun kind toch nooit willen noemen naar de naam van zo'n heidense godin. Deze man opgegroeid in een heidense omgeving, maar door Gods genade opgezocht en door Gods genade tot bekering gebracht. En toen is hij geworden tot wat Paulus als eerste eretitel, als ik het zo noemen mag, gebruikt om hem aan te duiden. Ook in vers 25, Epafroditus, en wat zegt Paulus dan allereerst over hem? Mijn broeder. Mijn broeder. Ik weet wel, en u weet dat ook, wij gebruiken het woord broeder of zuster ook nog wel eens in een heel algemene zin. Dat is een kerkelijke gewoonte. Daar bedoelen we ermee iemand die tot de gemeente, tot de kerk behoort. Dan zegt dat woord broeder of zuster met alle liefde hoor, maar dan zegt dat natuurlijk nog lang niet alles. Paulus gebruikt het woord ook wel eens zo trouwens. Ergens in de Galatenbrief schrijft hij over de valse ingekropen broederen. Dwaaleraren, vals ingekropen, maar hij noemt ze wel broederen. Naar het kerkelijke taalgebruik. Maar als Paulus hier het woord broeder gebruikt, dan gebruikt hij het in de diepe geestelijke zin. Dan bedoelt Paulus te zeggen, deze Epafroditus is door dezelfde geest van God wederom geboren. Hij heeft door genade dezelfde God in de hemel tot een vader ontvangen. Hij heeft het geestelijke leven ontvangen in de moederschoot van dezelfde kerk. Van alle tijden en plaatsen. De kerk met een hoofdletter. Hij heeft dezelfde oudste broeder. Degene die de eerstgeborene onder vele broederen wordt genoemd. De Heer Jezus Christus. En hij is door een waar geloof aan deze Christus verbonden. Hij is dus echt iemand die in het geestelijke huisgezin van God een plaats heeft gekregen. Hij is in de diepe geestelijke zin van het woord een broeder. Wel, gemeente, stelt ons een vraag. Mogen we zo door genade een broeder zijn geworden? Zuster zijn geworden? Paulus zegt nog iets van Epafroditus. Niet alleen mijn broeder, maar hij gaat verder. en medearbeider. Dus Epafroditus heeft, nou wij zouden zeggen, hetzelfde werk gedaan als Paulus. Paulus was dienaar in het koninkrijk van God. Hij stond in de dienst van het koninkrijk, in de dienst van de prediking. En we mogen aannemen dat Epafroditus dus ook een prediker is geweest. Een medearbeider, iemand die hetzelfde werk deed als Paulus. En dan nog een woord, we lezen nog een stukje verder in vers 25. Mijn broeder en medearbeider en medestrijder. Dat gaat nog iets dieper. Daarmee bedoelt Paulus te zeggen, Epafroditus en ik staan ook in dezelfde strijd. We hebben dezelfde gevaren gezien. We hebben dezelfde bedreigingen gezien. We hebben dezelfde vijanden gezien. We hebben gevreesd voor hetzelfde dat afbreuk doet aan Gods koninkrijk. Hij was een man en is een man die naast mij staat in de strijd, in de geestelijke strijd. En in de strijd in dienst van Gods koninkrijk. Wat kan dat een bemoediging zijn als je medestrijders hebt in de geestelijke strijd. Mensen, als je met ze spreekt, ondervind je iets en bemerk je iets van, zij hebben die en herkennen diezelfde strijd tegen de driehoofdige vijand, de duivel, de wereld en het eigen vlees. Of als het in de ambtelijke dienst zo mag zijn, dat je mag staan en mag waken voor dezelfde zaken. Dat je een wachter mag zijn op Sion's muren, een medestrijder. We begrijpen, gemeente, wel dat Epafroditus, als hij deze namen krijgt van de apostel Paulus, broeder, medearbeider, medestrijder, voor de apostel van grote betekenis is geweest. En dan nog een woord wat er staat. En, schrijft Paulus, uw afgezondene. In het Grieks staat er een woord wat u onmiddellijk herkent. Daar staat uw apostolos. Uw apostel. Dus Epafroditus is door de gemeente van Filippi naar Paulus toegezonden. Ik zei u zojuist al hoe dat gebeurde, uw afgezondene, hoe dat precies gebeurd is. Ze hebben geld verzameld. Ze hebben dat geld vast en zeker zo omgewisseld dat het makkelijk mee te nemen was. Dat was natuurlijk allemaal, ja, kostbaar metaal, munten, edelmetalen. En kinderen, Epafroditus heeft dat geld bij zich moeten dragen in een beurs, zoals men die in de tijd van de Bijbel droeg, onder de kleren. Al het geld moest natuurlijk contant mee, maar ergens onder de kleren misschien verstopt. Of ergens verborgen in zijn reisstaf, zoals sommige historici zeggen die de tijd van de Bijbel hebben bestudeerd. En hij moest een gevaarlijke en een grote reis maken. Daar moeten we niet klein van denken. Vanuit Filippi eerst helemaal in westelijke richting, zo'n 600 kilometer dwars door, ja, wat we nu het noorden van Griekenland en Albanië noemen. En dan een grote zeereis, 150 kilometer over zee. En dan kom je zo onder in het huidige Italië uit. En dan nog 600 kilometer over land. Dus het is een reis geweest van zo'n 1400 kilometer. Met alle gevaren van die tijd. De gevaren van een zeereis. De gevaren van een reis over land met de rovers. De ziekten die er in die tijd ook waren. Maar Epafroditus heeft zich ervoor over gehad. Hij wilde een afgezondene zijn. Een gezondene, een apostel. Iemand die zijn leven wilde stellen, zijn tijd. Hij is natuurlijk maanden, of als het heel snel gegaan is, weken. Maar dan toch weken onderweg geweest naar Paulus. Hij heeft zichzelf ervoor willen geven, voor over willen geven, om te dienen in het koninkrijk van God. En om te zijn wat het slot van vers 25 zegt. Uw afgezondene en, dan komt het, bedienaar van mijn noodruft. Dus dat was de taak die Epafroditus ontving ook. En ik zei het u al eventjes. Hij moest niet alleen naar Paulus toe gaan. Hij moest niet alleen dat geldbedrag overhandigen. Maar hij moest ook bij Paulus blijven. Net zo lang totdat er een uitspraak was gekomen van de keizerlijke rechtbank. Hij moest Paulus gezelschap houden, dingen voor Paulus doen, zijn dienaar zijn. En dat heeft Epafroditus allemaal willen doen. Ik zou het anders moeten zeggen vanmiddag. De Heere heeft het hart van de Filippenzen geneigd om hun dienaar naar Paulus te zenden, om hem af te staan. En de Heere heeft het hart van Epafroditus geneigd en overgebogen, zodat hij daar ook helemaal voor ingewonnen werd. En dat ging doen, een dienaar zijn. Hoe heeft de Heere dat gedaan? Hoe heeft hij dat hart van Epafroditus ingewonnen? Ja, dat staat niet in de Bijbel, zegt u. Dan moeten we het natuurlijk ook maar niet gaan verzinnen, want we mogen geen dingen verzinnen die de schrift niet zegt. Maar op één verband wil ik u wel even wijzen. Dat is de overeenkomst tussen het slot van dit hoofdstuk en het begin van het hoofdstuk. Aan het einde van het hoofdstuk, gedeelte wat we nu overdenken, gaat het over Epafroditus als een dienaar die een reis maakte en zichzelf ervoor over had. Maar het begin van het hoofdstuk, en daarom hebben we het hele lange hoofdstuk maar gelezen, vindt u vanaf vers 5 tot en met vers 8 een ontroerende tekening van een dienaar met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Hij die in de gestaltenis Gods was, zoals Paulus het schrijft. Hij die in de hemelse heerlijkheid was. Hij die aan God gelijk was, ook in de eer die hij ontving in de hemel. Het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, werd hem toegezongen. De eer door de engelen werd hem bewezen. En toen heeft Christus, geliefde gemeente, zich ervoor overgehad om een grotere reis te gaan maken dan Epafroditus ooit maken kon. Toen heeft hij die reis gemaakt vanuit de hemel naar, ja, Samuel Rutherford, de Schotse dominee uit de 17e eeuw, zegt, naar de bodem van de hel. Om daar verloren helwaardige zondaren op te rapen en ze als juwelen terug te brengen in de hand van God. En wat voor weg moest Christus daarvoor gaan? Paulus heeft het geschreven eerder in deze brief. Hij is mens geworden en hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En een van de dingen die je gaat zien en gaat leren, als je door genade iets mag leren kennen van de Heer Jezus Christus, dat is dat wondere geheim dat de Zoon des Mensen gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven. Tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En als je daar nu iets van mag gaan zien voor jezelf en iets van mag geloven voor jezelf. U begrijpt dat vanuit de liefde Epafroditus zichzelf ervoor over kreeg. In de dienst van de Heere wilde hij die reis naar Rome dan wel gaan maken. En zo heeft Paulus hem, dat was onze eerste gedachte en die was langer, Maar zo heeft Paulus hem dan uiteindelijk teruggezien. Wat moet dat een vreugde voor de apostel geweest zijn. Hij kwam weer een bekende tegen uit zijn bekende gemeente Filippi. In omstandigheden van gevangenschap. Terwijl goddeloze soldaten hem omringden. Maar toen stond daar op een dag Epafroditus. Een man die door geestelijke banden, door banden van genade aan hem verbonden was. En ze zullen gesproken hebben over de wegen van de Here, hoe Paulus hem terugzag. Maar zo blijft het niet. Want er is onderweg misschien al wel en anders in Rome iets onverwacht gebeurd. Kijkt u maar mee in vers 27 en ook in vers 30. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, zegt het begin van vers 27. En vers 30, want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende. Dus het is gebeurd en ik zei u al, het is niet helemaal duidelijk of dat al onderweg begonnen is. Of dat dat in Rome gebeurde. Maar deze Epafroditus is ziek geworden, krank geworden, ernstig ziek. De apostel schrijft er twee dingen van. Het eerste is dat dat alles te maken had met het werk wat Epafroditus kwam doen. Hij is ziek geworden. Ja, misschien wel ten gevolge van uitputting. Dat hij die lange reis gemaakt had. Hij is ziek geworden, misschien wel daar in Rome. U moet weten, in de tijd van het Nieuwe Testament waren grote steden besmettingshaarden van allerlei ernstige ziekten die besmettelijk waren. De pest bijvoorbeeld. Die greep geweldig om zich heen in zulke grote steden als Rome. Is het dat geweest? In ieder geval schrijft de apostel in de dienst van de Here, in het werk van Christus, is hij krankziek geworden. En het is ernstig met Epafroditus geworden, want hij kwam te liggen voor de poort van de dood. Het is dus niet zo dat Paulus op dat moment, toen hij zag dat Epafroditus ziek was, en daar moeten we ook even op letten vanmiddag, dat Paulus zomaar even de handen op Epafroditus heeft gelegd en hem weer beter kon maken. Misschien dat er vanmiddag wel iemand in de kerk is die zich afvraagt, waarom heeft Paulus dat niet gedaan? Kon hij toch? Heeft hij toch tijdens zijn zendingsreizen vaker gedaan, als hij ergens het woord preekte? Dan heeft hij toch soms ook wonderen gedaan. Dan legde hij toch de handen op een verlamde. Of op iemand die op een bepaalde wijze ernstig ziek was. Of een ernstige kwaal met zich meedroeg. En dan werd zo iemand toch genezen. Paulus kon toch mensen beter maken. Ja, als ik het zo zeg, zeg ik het natuurlijk niet goed. Paulus kon geen mensen beter maken. God wilde Paulus op bepaalde momenten tijdens de zendingsreizen gebruiken om de gave van de gezondmaking te tonen. En als de Heere dat deed op sommige momenten, dan was dat altijd, dat is bijbels gezien belangrijk om vast te houden, dan is dat tijdens die zendingsreizen altijd, en ook in de handelingen der apostelen, in de dienst van de voortgang van het evangelie. Ten dienste van de prediking. Dan kwam het woord van God ergens op een plaats waar het heel vaak nog nooit geklonken had. Dan werd het evangelie voor het eerst gepreekt. En dan hechtte de Heere er als een zegel van de waarheid van zijn woord de gave van de gezondmaking aan. En dan legde degene die het woord gepredikt had, Paulus of Petrus, de handen op een zieke en dan werd zo'n zieke wonderlijk genezen als een bewijs. Het woord wat geklonken heeft is het woord van de levende God. En ook als een illustratie, zo moeten wij geestelijk gesproken van de kwaal van onze ziel genezen worden. Maar nu is Paulus hier samen met Epafroditus en nu wordt Epafroditus ziek. En ik zei u al, Paulus beschikte in zichzelf niet zomaar over genezende krachten. Maar de Heere toch wel. De Heere kon Epafroditus toch wel beter maken. Paulus zal de Heere toch wel gebeden hebben of hij aan Epafroditus wilde denken. Dat geloof ik vast. Dat Paulus Gods aangezicht heeft gezocht. Dat ze samen gebeden hebben. Dat ze persoonlijk gesmeekt hebben en gevraagd hebben: Heere, wil u Epafroditus genezen en herstel geven? Dat zal zeker gebeurd zijn. De Heere had het toch gezegd: stort voor mij uit uw ganse hart. Paulus zal het toch later in deze Filippense brief ook schrijven: laat al uw begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ongetwijfeld heeft Paulus het aangezicht van de Heere gezocht onder, en laten we daar voordat we gaan zingen nog even een streep onder zetten, onder buitengewoon beproevende omstandigheden, want dat zijn het natuurlijk wel geweest. Beproevende omstandigheden voor Epafroditus. Hij was die reis gaan maken. Er is misschien wel een moment geweest dat hij het, zoals de Bijbel dat zegt, met een volvaardig gemoed heeft gezegd. Dat hij het heeft gezegd: Heere, gebruik u me maar in uw dienst. En laat me die reis maar maken naar Paulus. Ik wil er wel naartoe. Ik wil er ook wel dienen als het maar nuttig mag zijn voor uw koninkrijk. Maar toen werd hij ziek en toen kwam hij te liggen voor de poorten van de dood. En dan? Dan weet de vorst der duisternis een mens ook wel te vinden. Dan klopt de duivel ook op de deur en dan roept hij het door de deur heen. Of zegt hij het om de hoek van de deur ook. Het is allemaal nooit iets geweest hoor. Moet je eens kijken met al die beproeving die er nu komt. Je hebt je vergist. En tegen een ander zegt hij: er is geen God die leeft op aarde. Want kijk eens, je hebt gebouwd op God, maar waar is God? Op wien gebouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Hebt die reis gemaakt en nu komt u hier en u wordt ernstig ziek en zo zal het aflopen. De vorst der duisternis met zijn verzoekingen en zijn beproevingen voor Epafroditus zelf en voor Paulus natuurlijk ook. Want Paulus heeft zich verheugd in de komst van zijn geestelijke broeder en medearbeider en medestrijder. Maar nou krijgt hij Epafroditus ziek op zijn kamer. En de ziekte wordt zo erg dat Epafroditus nabij de dood komt. Zal hij hem dan moeten verliezen? Heeft God deze man naar hem toegezonden, wel om hem die zaken te overhandigen, het geldbedrag wat ingezameld was, om een bericht te brengen vanuit Filippi, maar om hem daar in zijn gevangenschap het verdriet ook aan te doen dat hij uit het leven wordt weggenomen? U zegt, Paulus wist toch ook wel, Epafroditus wist toch ook wel, dat als je genade mag kennen, het sterven gewin is. Ja, dat schrijft Paulus ook in diezelfde brief, hoofdstuk 1. Maar Paulus was ook een mens. En hij was met aardse banden verbonden en met geestelijke banden verbonden aan anderen. Net zoals dat u dat bent, of jij dat kunt zijn. En zeker als je door genade iets mag kennen van een geestelijke band aan anderen. Daar kun je elkaar niet zomaar missen. Beproeving. En toen heeft Paulus zijn hart uitgestort. Epafroditus zijn hart uitgestort. En toen heeft de Heere gedaan waar we eerst van gaan zingen. Psalm 103, tweede vers. 103 vers 2. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. Paulus heeft Epafroditus dus terug ontvangen. Dat was onze tweede gedachte. En hoe is dat gebeurd? Omdat de Heere Epafroditus beter heeft gemaakt? Is dat het? Als we onze tekst van deze middag goed lezen, dan ontdekken we dat Paulus het nog iets anders onder woorden brengt. En dat heeft wel een diepe betekenis. Er staat in vers 27, hij is ook krank geweest tot nabij de dood. En dan komt het, maar God heeft zich zijner ontfermd. Dat gaat nog dieper. God heeft zich zijner ontfermd. Dat is een woord dat ons brengt bij het hart van God. U weet misschien wel, het oudtestamentische woord voor ontferming, waar dit woord in het Nieuwe Testament ook op teruggaat en heel erg mee samenhangt, dat staat in heel nauw verband met het Hebreeuwse woord voor moederschoot. Moeder die een kindje hulpeloos, zonder enige verdienste, een kindje bij zich draagt en dat kindje lief heeft. Ontferming, dat is dat God zich overbuigt naar wat hulpeloos is en naar wat het niet verdiend heeft om geholpen te worden. Ontferming, dat ziet hier, ja ook op de genezing natuurlijk, Dus als Paulus hier de genezing van Epafroditus aanduidt en dat ontferming noemt, dan wil hij ons ook iets leren over wat een groot wonder het is als de Heere mensen in omstandigheden van ziekte wil opzoeken, wil dragen en soms ook het leven wil verlengen of zelfs beter wil maken. Dat is ontferming over het lichaam. Dat is ontferming naar tijdelijk opzicht. Maar het woord gaat natuurlijk nog dieper. Het woord ziet vooral op de ontferming die er bij de Heere is als hij arme zondaren tot zich ziet vluchten. We vinden dat ontroerend afgebeeld in een van de genezingen die de Heer Jezus verricht heeft, de genezing van die melaatse. Vol van melaatsheid vluchtte hij naar de Heer Jezus Christus toe. Zijn nood te groot om ermee door te gaan, de dood voor ogen, heel zijn lichaam onrein. Hij was ook ongeschikt om tot Christus te gaan. Maar hij had van hem gehoord. En dan dringt hij door alle bezwaren heen. En dan valt hij neer op die plaats aan de voeten van Christus. En dan zegt hij het: Heere, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. Heere, u kan het. U hebt alle macht. Het zou voor u niet te wonderlijk zijn. Hij doet een pleidooi op de almacht van Christus. Maar hij buigt zich tegelijkertijd neer en hij zegt het: Heere, indien gij wilt. Ik heb het niet verdiend, ben het niet waardig. Het zal vrije ontferming en vrije genade zijn als u het aan mij bewijst. Maar willen doen, indien gewild, ge kunt me reinigen. En dan staat er, en daar ging het me vooral om, dan staat er voordat de Heer Jezus deze man gaat genezen. En Jezus met innerlijke ontferming bewogen zijnde, strekte zijn hand uit en zei: ik wil, word gereinigd. Daar heb u, gemeente, de ontferming die er is in het hart van Christus. Hij is nog iemand die zich ontfermen wil. Hij is degene die zich ontfermen wil over een arme zondaar die het buiten hem en zonder hem niet meer kan uithouden, naar hem toe vlucht. Al zijn onmogelijkheid en al zijn onwaardigheid met innerlijke ontferming bewogen. Mag u iets van die ontfermende genade van God geloven? Kennen. Kennen, dat is groot. Maar iets geloven misschien, als je er voor jezelf niet bij kan, maar dat u het eens zou gaan geloven vanuit het woord, wat er nou in zijn hart is. Die ontferming, waarvan de dichter zegt: milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dat het je eens mag gaan uitdrijven tot hem, mag gaan uitdrijven tot de troon van de genade. Paulus zegt: God heeft zich over Epafroditus ontfermd. Dus daar klinkt heel veel in door. Daar klinkt in door wat we gezongen hebben met Psalm 103. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. De ontferming, gemengd, en dat stip ik maar heel voorzichtig aan. Ook om pastorale redenen heel voorzichtig. Maar de ontfermingen van de Heere zouden ook daar nog gevonden kunnen worden, waar een mens wel de weg van ziekte moet gaan, maar voor zijn ziel genezen wordt. Daar waar de Heer het voor de ziel waar maakt, uw krank heen kent en liefderijk geneest, als zo is mag zijn. Maar Paulus zegt er ook nog bij, slot van vers 27, dat God zich niet alleen zijner, over Epafroditus betekent dat ontfermd heeft, niet alleen zijner, maar ook mijner. Dus toen Epafroditus genezen werd, toen hij ontfermd werd, toen is dat niet alleen ontferming geweest over die zieke Epafroditus, maar toen is het ook ontferming geweest over Paulus zelf. En dan gunt de apostel ons even een blik in zijn hart. Dat is eigenlijk een wat zeldzaam moment. Wij kennen de apostel Paulus meestal als een onverschrokken strijder voor het evangelie. Als iemand die mocht roemen in de verdrukkingen. Die het in Romeinen 8 zegt, op de toppen van het geloof, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. Die het zegt aan het einde van de Filippenzenbrief, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Maar hier moet u even meelezen, zo aan het slot van vers 27. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Dat leert ons, Paulus was een man van gelijke bewegingen als wij. Hij zat daar in gevangenschap. Hij wist natuurlijk ook wel, wat wij wel eens tegen elkaar zeggen, dat het met de kerk van God altijd goed gaat. Dat er alleen maar bijkomen en nooit meer iemand afgaat. Hij wist natuurlijk ook wel dat alle dingen moeten meewerken ten goede degene die geroepen zijn. Dat schrijft hij zelf. Maar hij had wel droefheid op droefheid gehad als Epafroditus ook nog eens van hem weggenomen was. Dat was hem zeer aan het hart gegaan. Dat was een slag voor hem geweest. Daar was hij niet onbewogen onder geweest. En nu heeft God ook door die omstandigheden nog aan Paulus willen denken. Dat is ook een wonder voor hem. En dan, ja, dan heeft die Epafroditus weer terug, zouden wij zeggen. En dan mag Epafroditus dus bij hem blijven tot het einde van zijn gevangenschap. Het zij dat hij vrijgelaten wordt, het zij dat Nero opdracht geeft om de beul te laten komen en hem te onthoofden. Maar hij heeft Epafroditus weer terug. En dan bijzondere gemeente, en dat kan ik vanwege de tijd maar heel kort uitwerken. Maar onze derde gedachte, hoe hij hem terugzendt. Want als Epafroditus dan beter is geworden door het wonder van God en door de ontferming van God, wat is er dan in het hart van die Epafroditus? We diepen dat nog even op uit vers 26, het vers dat we in ieder geval nog niet behandeld hebben. Dewijl hij zeer begeerig was naar u allen, schrijft Paulus aan de Filippenzen. Dus er is in het hart van Epafroditus een sterk verlangen geweest, een grote begeerte geweest om de Filippenzen weer te zien. Hij kwam uit Filippi, hij had die grote reis gemaakt en nu is hij in Rome gekomen en ziek geworden en weer beter geworden door God genezen. Maar nu is er in zijn hart een sterk verlangen om weer terug te gaan. En tweede wat er in zijn hart was, hij was zeer beangst. Dat is een woord dat staat in het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke taal, maar twee keer in de Bijbel. Hier en in de leidersgeschiedenis als het gaat over Christus in Gethsemane. Christus droevig en zeer beangst geworden. Dan drukt er zo ontzaggelijk veel op de lijdende borg en zaligmaker. Dat sterke woord gebruikt de apostel hier voor Epafroditus. Epafroditus was zo bezorgd en zo beangst over de gemeente van Filippi. Want misschien hadden ze wel iets gehoord van dat hij krank, ziek was. En dat was ook zo. En misschien hebben ze de conclusie er wel uitgetrokken dat hij gestorven was en dat was niet zo. En vanuit het vervolg van de Filippenzenbrief weten we dat er ook nog dwaalleraren in Filippi opstonden die de leer van vrije genade ontkenden. Epafroditus is met zoveel angst bezet geweest. En zo zat hij daar van dag tot dag na het beter worden in Rome. We zouden zeggen, ik zeg het maar heel gewoon gemeente, we zouden zeggen, hij is lichamelijk wel weer opgeknapt en hersteld. Maar psychisch ging het niet goed. Psychisch was het zo buitengewoon moeilijk. Was er iedere dag drukkende angst en bezorgdheid en vrees. Hoe moet het toch? Zo was het bij deze Epafroditus. Ziet u dat in onze tekst van vanmiddag de mens ook in alle eerlijkheid getekend wordt naar zijn kwetsbare zijde. Dat is een mooie verklaring van de Filippenzenbrief van wijlen dominee P. de Butte, die hier natuurlijk in Rotterdam ook veel heeft gepreekt. Hij zei bij leven wel, daar ben ik gedoopt, zei hij dan, in de gemeente hier. Maar dominee de Butte schrijft in zijn uitleg van de Filippenzenbrief dat het zo opvallend is dat de verschillende emoties van een mens allemaal terugkomen in de Bijbel, ook hier in onze tekst, en dat u ze ook terugziet in het leven van de Heer Jezus Christus. Verheugd, bedroefd, bevreesd, vertoornd, maar dan altijd zonder zonde in het leven van Christus. Alleen daarom kan een zondig mensenkind ook zalig worden. Want onze emoties, we zijn ermee geschapen. En ze mogen en moeten een plaats hebben, ook bijbels gezien, dat blijkt uit de tekst. Maar ze zijn vaak ook nog zo vermengd met allerlei zondige gedachten. En zondige onmatigheid, en noemt u maar op. Of zondige en verkeerde gerichtheid. Wat hebben we Christus boven alles nodig? Ook tot vergeving van al het zondige daarin. Maar tegelijkertijd, en daar moet even een nadruk op vallen, de mens wordt hier echt getekend naar het leven. Een Epafroditus is een grote bezorgdheid. De Heere ziet, gemeente van Kralingen, ook uw zorgen. Als u misschien in uw persoonlijke leven, in uw gezinsleven, in andere omstandigheden wel uw zorgen hebt. Misschien wel zo zeer beangst ben. En als Paulus nu al zoveel oog had voor de angst van zijn medebroeder en zijn medestrijder, zou de Heere het dan niet zien? Zou hij niet weten wat u daarin nodig hebt? Stort dan voor hem uw ganse hart uit. Maar Paulus, toen hij dat zag, heeft zichzelf verloochend. Hij had Epafroditus nog graag een poos bij zich gehouden. Maar hij heeft het beseft. Hij moet terug. Daarom begint onze tekst in vers 25 met: maar ik heb nodig geacht tot u te zenden, Epafroditus. En hoe kostbaar, hoe bemoedigend het ook voor de apostel was dat deze man in Rome hem kwam opzoeken. Hem gezelschap zou houden. Zijn bedienaar zou zijn in zijn nooddruft. Hij heeft toch van zichzelf afgezien. Hij heeft hem teruggezonden. En dan schrijft hij in vers 29: ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houdt de zulke in waarde. Laat ze kostbaar, dierbaar zijn, gemeente van Filippi. Trek nog één korte lijn, gemeente, meer kan niet vanmiddag, maar één korte lijn van deze Epafroditus, de afgezondene, de dienaar, naar die grote dienaar van wie ik u het beeld al even aanwees in Filippenzen 2 het begin. De Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is om te dienen. Hij die door zijn Vader gezonden werd naar deze wereld, verloren in zonde en schuld. Hij die die grootste, die allerverste reis wilde maken. Hij Hij die de gestaltenis van een dienstknecht wilde aannemen. Tijdens zijn omwandeling op aarde. En in het heden van de genade. In de evangelieprediking nog. Hij staat ook vanmiddag in het gewaad van het woord voor u. Zoals hij eenmaal stond in zijn dienstknechtsgestalte in de paaszaal op de laatste avond van zijn leven. Zijn opperkleed afgelegd. Alleen in dat onderkleed dat het kleed was van een slaaf, van een dienaar. Een linnen doek om zijn middel gewonden. In zijn ene hand het wasbekken. In zijn andere hand de waterkruik. De Zoon des Mensen gekomen om te dienen. En hij buigt zich daar op de laatste avond van zijn leven. Naar zijn discipelen. Die twisten. En die nadachten over de vraag, en wie van ons is zo min dat hij de voeten van de ander moet wassen. En Christus buigt zich neer in vernedering. En hij maakt het duidelijk tot in de kleinste bijzonderheden toe. Ik ben gekomen om te dienen. Ik ben gekomen om te reinigen. Ik ben gekomen om zondaren te wassen in mijn bloed. En als hij in de evangelieprediking zo aan u wordt voorgesteld. Als hij zich in het heden van de genade zich nog zo naar zondaren overbuigt. Als er in de waterkruik die hij in zijn handen draagt. Nog steeds reiniging te vinden is. Wat denkt u dan van deze Christus? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de grote naprediker en de toepasser van uw woord willen zijn? Vergeef het zondige, het gebrekkige. Zegen uw woord, het onderwijs vanuit de geschiedenis van Epafroditus, die ten diepste heen wijst naar die grote dienaar, de Heer Jezus Christus. En Heere, wil u komen tot ons, heel persoonlijk. Wil u het ook in ons leven betonen. En ons er in ons hart heel persoonlijk van overtuigen dat u niet bent gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om uw ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs. En geef, Heere, dat het niemand van ons gelden zal, dat wij de zaligheid die in hem ligt niet zullen achten, zullen verachten. En daarom, Heere, win ons hart in voor hem. Dank, Heere, voor wat u gaf vanuit uw woord, ook in de ontmoeting rondom uw woord. We bidden, gedenk heel de gemeente. Beveilig ons over de wegen. Wees bijzonder met hen die alleen thuiskomen. Bewaar ons voor de zonde, voor gevaren. Boven alles voor een onverzoend sterven. Om Christus wil. Amen. Psalm 68, 10e vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, is onze slotzang. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.